Gaat George Russell zijn eerste podium in de Formule 1 pakken? Is Mick Schumacher van het niveau Max Verstappen? Is Nikita Mazepin nog erger dan Lance Stroll? En moet Romain Grosjean niet gewoon lekker met pensioen? Tijd voor de vooruitblik op de Grand Prix van Sakhir. Tijd voor de Bordradio.
Ja, here we go again. Get in there, Lewis.
It's broken.
Laps are steering wheel, yeah.
Yes, boys, come on. Yes. Oh, this feels good. This feels really good.
Welkom bij aflevering 33. Mooi getal trouwens. Seizoen 3 van de Bordradio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Sakhir in Bahrein. Mijn naam is Bas Scharwachter en bij mij live in de studio zitten de Formule 1-kenners van nu.nl, Joost Nederpelt en Patrick Moeken. Ik zag er een keer bij dat we live zijn.
Live in de studio, ja.
Is het live gehalte nu?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, het wordt live opgenomen. Er wordt hier niet in geknipt ook, tenzij iemand echt iets beroerd zegt. Dan weet je dat in ieder geval.
Sluit het niet uit.
Ja, ik was van tevoren even bezig met mijn draaibroek. Is er nog iets gebeurd in de Formule 1 eigenlijk deze week?
Nee, het is een beetje saai. Hè? Het seizoen loopt echt saai op zijn einde. Ja, kampioenschappen beslist.
Als een nachtkaars.
Gebeurt geen moer meer, echt niet.
Nee. Ja, ik weet nog dat we vorige week hier zaten en dat ik zo een beetje met mijn handen in het haar zat van ja, hoe gaan we die aflevering die wij nog moeten voorbeschouwen in hemelsnaam vullen? Hè? Want dit seizoen, ja, dat is toch allemaal vergeven met Hamilton die kampioen is en waarschijnlijk die resterende 3 races wel gaat winnen. Ja.
We rijden nog even uit in de zandbak.
Een paar saaie woestijnraces inderdaad. Ja, precies. Vreselijk.
Even 4 keer rechtsaf in Sakhir en dan is het alweer klaar. Nee jongens, ongelooflijk. Het woord historisch moet je niet te vaak gebruiken, maar dit is toch wel weer een lekkere week die we niet snel gaan vergeten qua nieuws.
Dit is het goed afgelopen met Grosjean, maar ook het droomscenario eigenlijk. Wat we allemaal willen. We zeggen wel eens van, nou, Hamilton heeft die titels al binnen. Mercedes zet George Russell in die auto. En warempel, het is gebeurd.
Ja, je begint er gewoon gelijk over. Lewis Hamilton heeft dus corona. Ja. Grappig, hij zei in Oostenrijk, er kan ons maar één ding stoppen. En ons als Mercedes, dat is corona. Nou, helaas, het is iets te laat gekomen. Dat is wel een beetje balen.
Nou.
Voor de rest van de grid wel, ja.
Goed, nu zeg ik eigenlijk dat ik wil dat hij corona krijgt. Ja, zo is het natuurlijk ook niet. Maar goed, voor het kampioenschap was het ook wel geinig geweest als het een paar races eerder was gebeurd.
Ik denk dat degene die dan eventueel kampioen had geworden, die zou dan toch terugkijken op een gemankeerde titel. Dus nee, dat kwam juist precies op het goede moment.
Ja,
zo kunnen we even goed even zien hoe de Formule 1 eruit zou zien zonder Hamilton. Ja. En toch heeft het de titelstrijd niet beïnvloed. Perfecte scenario wat dat betreft.
Ja, want afgelopen week zaten wij ook in onze groepschat die we hebben, zaten we te speculeren. Wie kan het gaan worden? Esteban Gutierrez werd natuurlijk genoemd. Uiteraard ook Stoffel van Doornen. Het werd George Russell. Maar voordat we daarover spreken, hadden jullie het Instagram bericht van Stoffel van Doornen gezien?
Dat hij weer ging warzonen?
Nee, hij zei van, ja, ik heb hier een heel jaar voor getraind. Ik ben er bijna elke race bij geweest. Ik heb het heel jaar moeten voorbereiden op deze race. Dan krijg ik de kans en dan krijg ik niet de kans.
Ja, maar dat is ook wel een beetje het leven van een reservecoureur in de Formule 1.
Jawel.
Dat is toch vooral voor de bühne. En ik vind het ook wel een beetje naïef van Stoffel van Doornen dat hij denkt dat hij zomaar dat plekje toegewezen zou gekregen hebben. Ja, dat is natuurlijk niet zo.
Ja, maar als stel voor, Joost en ik zouden de podcast met z'n tweeën opnemen. En jij mag invallen als Joost eruit valt. En dan val je uit en dan pakken we Riepke Bakker, de voetbalverslaggever.
Ja, dat zou ik wel heel kwaad worden.
Ja, toch? Dan zou je toch genaaid voelen.
Ja, ja. Ja, maar mag hij ook. Alleen ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat hij dat zoiets gebeurt in de Formule 1. Kijk, het is een beetje gek, een reservecoureur die niet invalt bij een situatie als deze. Maar ja, we hebben het al vaker gezien natuurlijk. Kijk, dat Stoffel van Doornen, hij is er al een paar jaar uit geweest. Mercedes heeft er gewoon niks mee te winnen als ze hem in die auto zetten. Hè? Wel als ze George Russell in die auto zetten. Want nu krijgen ze eindelijk ook een keer de kans van om te zien hoe goed hij is. Hè?
Ja.
Je zou het nog verder kunnen trekken. Stel, Russell wint opeens in die auto. Kan hij dan op dit moment al een eerste coureur worden, bij wijze van spreken? Hè? Gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar ja. Hamilton heeft nog geen contract. Het kan ook wel weer voor Mercedes lekker zijn dat ze tegen Hamilton kunnen zeggen in de onderhandelingen, hey Lewis, je krijgt geen 60 miljoen, maar je krijgt maar 40 miljoen en doe je het niet, dan zetten we George in die auto. Want die kan ook gewoon winnen, hè? Kan allemaal.
Ja. Dus het is allemaal niet echt voor me, dat Hamilton onder druk te zetten is, wat dat betreft.
Nou,
hij kan zijn palmares er wel even bij halen van Hamilton, maar dat hoef ik je niet te vertellen.
Weet ik, maar het kan allemaal meespelen.
Ja, dat eerste deel ben ik helemaal met je eens. Inderdaad, ze kunnen zien wat ze voor vlees in de kuip hebben. Want je kan hem laten testen, maar een test is altijd wat anders dan een Grand Prix weekend. En Van Doornen, bedoel, hij rijdt in de Formule E. Ja. En dan wil ik niet te negatief zijn over onze elektrische vrienden, maar kijk, de Formule...
Alleen daarin zit al een soort van kleine sneer.
Ja, maar de Formule 2 is gewoon sneller dan de Formule E.
Oh,
het is meer, Formule E is meer een soort van rijdende etalage voor elektrische auto's. En het is niet echt een serieuze raceklasse. Zeg ik gewoon even. Ik zeg het gewoon. Klaar. Mensen mogen me bellen.
Dat Joost niet begint over stofzuigers.
Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ik ben er een keer geweest en ik heb het allemaal gezien. En ik heb respect voor de techniek en alles. En ik ben groot fan van elektrische auto's. Dat is niet, maar race is wat anders. En als je in die klasse rijdt, dan moet je niet raar op kijken dat je niet meteen vooraan in de rij staat. Ook al ben je reservecoureur. Om de auto van de wereldkampioen te vullen. En dan zoeken ze toch iemand uit het huidige veld. En ja, dan kom je toch bij Russell uit. Ja. Ja,
eigenlijk toen het nieuws bekend werd over Lewis Hamilton, heel Twitter stond vol met Mercedes, doe het alsjeblieft. Ja. Waag de gok. Of heb gewoon de ballen om George Russell in die auto te gooien. Nu ze dat gedaan hebben, ben ik toch ook wel verbaasd dat ze dat aandurven. Het is gewoon niet des Mercedes.
Ja, maar wat hadden ze dan moeten doen?
Ja, maar zij doen nooit spannende dingen.
Nee, maar dit is minder spannend. Iemand die in het huidige veld met een huidige auto rijdt, in die auto zetten dan een coureur die sinds 2018 niet meer rijdt. En die momenteel gewoon, ja, die niet diezelfde competitieve ervaring heeft als Russell.
Nou, wat ik er dus spannend aan vind, is dat we nu eindelijk eens gaan zien hoe goed die Mercedes is. Wat kan iemand die daar helemaal geen ervaring mee heeft, gelijk in die auto stappen. En we kunnen eindelijk eens zien hoe goed Valtteri Bottas misschien wel is. Want als hij, kijk, natuurlijk, als hij Russell op een seconde elke ronde rijdt, dan is het ook al logisch. Want Russell is niet gewend aan die auto. Mm-hmm. Aan de andere kant, je kan wel een bepaalde conclusies eraan trekken.
Ja, Bottas kan dit weekend alleen maar verliezen.
Ja, ja, dat is ook zo.
Eigenlijk wel. Want als hij wint, dan zegt iedereen, ja, maar Russell kent die auto nog helemaal niet. En vergeet niet, Russell past er ook bijna niet in. Want hij moet een maat kleine schoenen aan hebben. Ja, Russell is veel groter dan Bottas en Hamilton.
Hij heeft de Engelse schoenmaat 11.
Ja.
Dat is een maatje 46, geloof ik.
Ja, ik heb 12. Dus dan, en ik heb 46. Volgens mij niet. Ik weet het niet.
Nou, hij heeft maakt helemaal niet uit. Precies.
Hij lijkt op grote voet.
Hij moet zeg maar van de maat 45 dat hij nu heeft, moet hij naar maat 43,5.
Ja.
Dus hij moet echt met gekrompen tenen in die auto gaan zitten.
Ik denk dat hij er wel voor over heeft.
Dat heeft hij er ook wel voor over. Ja. Maar is het eigenlijk ook niet zo dat we van George Russell gelijk een podium moeten verwachten?
Ja.
Want tuurlijk, hij moet wennen aan die auto.
Zeker.
Aan de andere kant, hij heeft gewoon by far de beste auto.
Ja, en dat zegt toch ook wat. Kijk, stel, het is een kort circuit, hè, waar we nu naartoe gaan. Stel, hij wordt iedere sessie op een seconde gereden door Bottas. Dat is natuurlijk ook weer hele slechte reclame voor George Russell zelf. Want hij zegt dat er zelf geen druk op staat, maar dat staat er natuurlijk wel op. Kijk, dit is voor hem een uitgelezen kans om te presteren. Hij moet wel een beetje in de buurt bij Bottas gaan zitten, in zekere zin. Kan hij dan ook verliezen, hè, als wat jij zegt? Dan heeft hij wel. Hij kan verliezen als hij er telkens ver vanaf zit, wat jij net zei.
Ja, ja.
Dus ja, hij gaat er niet helemaal vrij uit in die auto.
Nee.
Maar ik denk toch ook dat, over Hamilton gesproken nog even. Stel, ik denk dat hij het heel goed gaat doen al meteen dit weekend. Maar stel, hij verslaat Bottas meteen weer. Ik denk dat Hamilton het ook zoiets heeft van ja, als hij ook al zo makkelijk weer Bottas kan verslaan. Hoe zal de wereld dan wel weer naar mij kijken, weet je wel? Hoe ik mijn titels heb verdiend.
Ik ben heel benieuwd hoe wij maandag over de prestaties van Russell gaan spreken. Ik ben er echt heel benieuwd naar, omdat er 1000 scenario's zijn waarin we wel conclusies kunnen trekken.
Zeker, ja. Ja. Maar het meest aannemelijke scenario is dat hij het gewoon naar behoren doet.
Ja.
Dat hij niet sneller is dan Bottas. Dat zou me echt hoogstens verbazen.
Mij ook.
Ik denk wel dat hij uiteindelijk sneller is dan Bottas, maar niet nu zo in zo'n ad hoc weekend. En dat we gewoon zeggen, nou, heb het goed gedaan, klaar. Dat een beetje dat is mijn verwachting.
Ja, en zijn voordeel is ook nog eens, dit is het allerbeste circuit misschien wel in de geschiedenis van de Formule 1 om in een nieuwe auto te stappen.
In een Mercedes te stappen, misschien.
Nou ja, nee,
om gewoon
inderdaad
in een voor jou vreemde auto te stappen.
Oh, ja.
Dat, ja, ja.
Nou, want je gaat vier keer rechtsaf.
Ja, maar ook weer niet hoor. Want dit is natuurlijk niet, hij kent het circuit nog niet. Hij begint helemaal op nul. Het team kent het circuit niet, dus je moet toch weer helemaal een nieuwe setup gaan vinden. Hè? Ze kunnen niet zomaar een afstelling van vorig jaar gaan pakken.
Ja, maar drie rechte stukken ken je al.
Het is, twee bochten zijn anders dan anders.
Ja.
Dus ja, op zich.
Je hebt echt een mini-chicane. Je moet echt wel even
moet je een hele andere, dat heb je gelijk. En je moet een hele andere setup vinden, dat wel.
Zeker.
Maar qua het circuit leren kennen, ik denk dat hij dat. Ik heb gisteren één filmpje gekeken en ik ken het circuit nu ook uit mijn hoofd.
Ja, ik kan hem ook dromen, denk ik. Ja. Ja.
Eén bocht wordt wel heel belangrijk. Dat outer loop gedeelte, zeg maar.
Ja.
Dat ze zeg maar rechtdoor steken na bocht 4 is dat. Nee, 3. Dan heb je één zo'n klein chicanetje. En als je daar niet goed uitkomt, dan heb je dat hele rechte stuk erachter verlies je. Dus dat wordt best wel een belangrijk bochtje.
Ja, best wel hoge snelheidschicane. Ja. Maar je moet toch wel even vol in de ankers daar. Dus dat is nog het enige leuke eraan. Voor de rest is het alleen maar rechtsaf.
Maar om Russell even af te ronden. Ik denk dat vooral Bottas heel zenuwachtig is dit weekend. Want die heeft in een... Als Russell inderdaad Bottas dit weekend om de oren rijdt... dan denk ik niet dat Mercedes zegt... oh, we moeten van Bottas af. Want dan betekent eigenlijk alleen maar dat Bottas de ideale tweede coureur is.
Maar dan weet je wel dat volgend jaar zijn laatste jaar is in die Mercedes. Dat kan haast niet anders.
Ja, maar er is wel een reden waarom Bottas natuurlijk gewoon die plek invult. Want ze zijn gewoon blij met het feit dat er iemand is die wel gewoon tweede kan worden. Een beetje wat Albon niet heeft tot nu toe. En die niet een bedreiging vormt voor Hamilton. Dus ja, je kan ook zeggen als Russell het te goed doet en Hamilton gaat nog heel lang door. Is dat een lastige combinatie.
Ik heb een quizvraag. Ik kijk naar jullie beide mannen. Wanneer is de laatste keer dat er geen kampioen in een Mercedes line-up zat? Het is een beetje pijnlijk in de podcast als het een beetje stil is. Dus
mag ik even nadenken. Dat is 19...
Maar Mercedes...
54.
Want toen zat in de auto?
Stirling Moss en Juan Manuel Fangio.
Ja, precies. Ja? Was die toen nog geen wereldkampioen?
Fangio, nee, want even kijken. 1950, Giuseppe Farina. 51, 52, Alberto Ascari. En het is een lastig.
En wie werd in 1951 kampioen?
51? Niet Ascari?
Nee, je hebt hem net genoemd. In een Alfa Romeo.
Ja, Giuseppe Farina. Die werd in 1950 kampioen.
Nou,
was de eerste kampioen.
Dan ga ik er wat twijfelen.
Fangio.
Ja, tuurlijk.
Fangio werd niet in 1950 kampioen.
51.
51. Ja, maar je noemde hem net. Oké, we zijn in de war. Oké, dus Fangio...
Echt een heerlijke...
Goed gesprek.
Ja, heel goed gesprek.
Dan is het zo dat het nog nooit geen wereldkampioen in de Mercedes heeft.
Goed zo. Ja. We zijn eruit.
Ja, mag ik het even reduceren?
Ja, is wel mooi. Misschien mensen in de auto, die konden hier ook over nadenken.
Ja.
Fangio werd... is het Fangio? Fangio?
Fangio, ja.
Ik spreek het uit zoals Moeke het net zei. Ik ging helemaal twijfelen. Daarom durfde ik het ook niet uit te spreken. Ik denk, dan word ik weer...
Ja, Moeke spreekt meestal namen verkeerd uit, maar dit keer zat hij goed.
Ja, nee, het is dus gewoon nog nooit gebeurd. Want Schumacher zat natuurlijk ook in 2013 in de Mercedes.
Ja, en toen volgde Hamilton hem op. En die was dan ook al kampioen.
Ja, dus ook toen. En wanneer was dan de laatste keer dat er geen Hamilton of Schumacher op de grid stond? Dus oftewel wanneer, geen
Hamilton of Schumacher. Dat moet dan ergens in 1999 zijn geweest.
Dat is heel knap, want waarom?
Omdat Schumacher toen zijn been brak.
Ja.
In Silverstone, op Silverstone.
Nou, helemaal rond. Ja, dat is fantastisch. Ik dacht, dat is nog een strikvraag, omdat je misschien inderdaad nog ver daarvoor gaat denken.
Nee, want Schumacher stopte eind 2006 en toen volgde Hamilton niet letterlijk hem op, maar die ging toen bij McLaren.
Nou, toch een leuke quizvraag. Hopelijk kon je door de stiltes in de auto ook even meedoen of ergens anders, op de fiets misschien wel.
Ja.
Dan gaan we ook even kijken naar natuurlijk de kansen van Max Verstappen. Want we hebben het natuurlijk wel over de kansen van Valtteri Bottas en George Russell. Maar is dit ook niet gewoon de uitgelezen kans voor Red Bull om die zegen weg te kapen?
Nou, als ik Verstappen zo hoorde in zijn perspraatjes in aanloop naar deze race, denk ik het absoluut niet. Nee, die gaan er met hele lage verwachtingen heen. Het enige waarvan ik denk van ja, dat ze nog wel een klein kansje hebben, is dat het zijn geen lange rechte stukken als in Monza, die de eeuwigheid induren. Ze zijn relatief wat korter. Er zitten nog wel een paar technische gedeeltes in het circuit, waar ze misschien het een en ander goed kunnen maken. Maar ja, het zal een heel lastig verhaal worden.
Nou, je kan ook zeggen dat dit circuit heel erg draait om de exit.
Ja.
En dat is juist iets waar de Red Bull in uitblinkt.
Ja, dat is wel het voordeel. Wat Patrick net zegt, de rechtstukken zijn niet heel lang. Dus als je meer snelheid mee kan nemen in de bochten, dan heb je relatief minder last op de rechtstukken van het feit dat je een lagere topsnelheid hebt.
Ja.
Dat is zeker zo.
En die kwalificatie wordt natuurlijk gekhuis.
Ja.
Het is zo'n korte baan, dus je moet vrije lucht ergens zien te vinden. En een toe, het liefst.
Ja.
Als je een van die twee mist, dan ben je gewoon de klos.
Ja.
En dat, ik denk dat het voor Russell hectisch gaat worden. Bottas in zekere zin ook. Die kunnen elkaar, die weten niet hoe ze met elkaar moeten samenwerken. Het is allemaal nog een beetje nieuw. Kijk, en daar zouden ze bij Red Bull van kunnen profiteren.
Het wordt een hele lastige race voor jongens die niet heel goed het omgevingsgevoel hebben. Wat dat betreft is het een voordeel dat Grosjean er niet bij is. Laten we dat gewoon eerlijk zeggen, want het is gewoon de minste wat dat betreft op de grid.
Ja.
Geen wonder ook dat ongeluk gebeurde natuurlijk zondag. Inmiddels zijn we een paar dagen verder, kunnen we ook wel een klein beetje kritisch zijn op hem natuurlijk. Want, maar ik verwacht dit weekend...
Ik vind het toch gewaagd, maar misschien zit er zeker wel een keer van waarheid
in. Ja, dat zijn de feiten en die zijn hard soms, maar het is wel zo.
Ben ik trouwens wel blij mee dat het ook een beetje zijn eigen schuld is.
Ja.
Het zou toch erger zijn als Kvyat hem echt volledig in die vangrail had geduwd.
Ja, klopt.
Ja, dan die, ja. Voor Kvyat gun je zo'n schuldgevoel.
Nee, dat gun ik hem niet.
Maar ik denk dat we dit weekend gaan zien dat een auto gelanceerd wordt over een andere auto.
Hupsakee.
Ja, nee, echt. Ik denk dat dat gaat gebeuren, want het is een ontzettend klein krap circuitje. En iedereen wil inderdaad die tow hebben. Hè? De tow, de slipstream, zoals mensen dat vaak ook al kennen.
Ja.
Ja, dat wordt echt een ramp.
Is het misschien ook juist een voordeel voor een team als Red Bull? Want eigenlijk moet Albon zich toch gewoon volledig gaan opofferen voor Max Verstappen?
Ik denk dat niemand hier echt voordeel of nadeel bij heeft specifiek.
Nee?
Nee. Nee, want ja, Hamilton, waarom zou Albon vecht op dit moment voor zijn eigen kansen? Die ga je nu niet opofferen voor iets wat Verstappen toch niet meer kan behalen. Of wel,
maar voor welke kansen vecht hij?
Zijn eigen kansen. Ja. Zijn plekje in het team.
Ja, maar aan de andere kant, je bent ook overduidelijk de tweede coureur.
Nee, maar dat gaan ze niet doen. Ze gaan niet,
je hebt toch vaak bij die twee stints, dat de ene keer gaat de een voorop en de andere stint gaat de ander voorop in Q3. Ja.
Nou, ik had het als Red Bull wel geweten hoor. Albon mag zich lekker wegcijferen voor Verstappen. Ik denk dat dit toch al wel een unieke kans is om gewoon die zegen weg te krijgen.
Als ze al besloten hebben dat Albon het niet wordt en hij dat zelf al weet, dan zou je dat kunnen doen. Maar ik denk niet dat we het zo ver al zijn.
Oké. Okay. Als we toch kijken naar de baan, naar de prachtige oval.
Ja, ik ga niet weer happen.
Ah, jammer. Ik wilde eigenlijk van tevoren nog een soort grapje opnemen, maar inderdaad, je zit niet te happen.
Nee.
We zeiden echt net al, die exit, kan dat dan ook echt een voordeel voor Red Bull zijn? We zagen afgelopen weekend dat de Red Bull sneller op het rechte stuk was. Ja, omdat ze gewoon met minder
downforce
reden.
Ja, ja, dat, maar dat is nu anders. Het is een beetje... Monza waren ze niet eens heel slecht. Maar dat is ook een heel ander circuit dan dit, hoor. Dus het is lastig. Ja, we gaan hier voor het eerst rijden op deze configuratie. Dus
het is een lastige voorspelling van ons.
Lastige voorspelling.
We hebben ook nog geen training gezien. Vrijdagochtend nu.
Slaap zit lange in onze ogen.
Ja.
Het begint ook pas om 2:30 die vrije training.
Ik zit hier vanavond om 9:00 zit ik hier nog.
Ja, verdomme.
Oh. Ja. Nee, ik heb fantastisch werk, dus ik klaag absoluut niet.
We mogen niet huilen.
Nee.
Maar dus we gaan het zien. Ik denk dat ze bijvoorbeeld wel een gokje kunnen nemen met een wat gewaagdere afstelling. Want ja, de gevolgen zijn natuurlijk toch gewoon kleiner op dit moment.
Gaan we door met het andere grote nieuws. Dat is natuurlijk dat Mick Schumacher en Nikita Mazepin... Oh ja, dat hadden we ook nog.
Ja.
Nou, er komt nog veel meer aan.
Ja.
Allebei naar Haas gaan. Allereerst natuurlijk de grote man Mick Schumacher naar Haas. Patrick.
De grote naam.
Ja, de grote man moet hij zich nog gaan bewijzen. Maar in ieder geval de grote naam Mick Schumacher naar Haas. Wat vind je ervan, Patrick?
Goed. Mooi. En
terecht ook?
Ja, zeker. Ja, nee, het is, hij heeft het gewoon prima gedaan... In de opstapklasse staat nu bovenaan het Formule 2 kampioenschap. Draagt een ontzettende last met zich mee. Want dat is het gewoon als je Schumacher reed. Dan kan je het eigenlijk ook alleen maar fout doen. Hij heeft het prima gedaan. Weliswaar met topteams. Hè. Ik had van de week gebeld met Frits van Amersfoort. Die een jaar lang met hem heeft gewerkt in de Formule 4. En die was eigenlijk ook gewoon wel heel enthousiast over hem. Hij zegt, ja, je moet als Formule 1 teambaas wel heel gek zijn... om zo'n jongen met die naam en zijn palmares ook nog eens... Hè, wat hij heeft gepresteerd, om die niet in je team op te nemen... als je de kans krijgt als Formule 1-baas. Dus ik geloof er wel in. Ik wil het wel zien. Ik denk wel dat die auto van hem heel lastig gaat zijn, de Haas, volgend jaar ook. Dat is natuurlijk niet een auto waarmee je lekker in het middenveld kan gaan knokken.
Nee.
Dus dat gaat misschien nog wel een dingetje worden.
Ja, gaat waarschijnlijk strijden om één punt zou al een wonder zijn eigenlijk.
Ja,
wat we dit jaar ook al hebben gezien met Magnussen.
Het leek er even op dat ze een beetje een stijgende lijn te pakken hebben. Maar ja, die is nu wel weer helemaal...
Ja, het is gewoon crap.
Helemaal weg.
Het is gewoon een zeer slechte auto.
Nee, nou, hij zal in ieder geval gehakt moeten maken van Mazepin, die andere teamgenoot van hem. Dat lijkt me duidelijk.
Ja.
En het is nog even afwachten. Kijk, hij heeft natuurlijk niet het talent als een Charles Leclerc, als een Max Verstappen wel hebben. Dat zei Frits van Amersfoort ook. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar het is al een hele slimme jongen. En hij heeft het talent wat hij dan heeft, dat weet hij goed uit te bouwen met werklust. Hij heeft een heel goed team van de juiste mensen om zich heen. Hij komt uit een racefamilie natuurlijk, dat weten we ook allemaal. En dat zijn toch allemaal kleine dingetjes die kunnen helpen.
Ja, had hij nou ook in de Formule 1 terechtgekomen als hij nu vierde in het klassement stond in de Formule 2?
Weet ik niet. Ja, zou kunnen. Ik bedoel, je mag ervan uitgaan Ferrari hem dan even goed wel had opgepikt en dat Ferrari hem even goed wel een plekje voor hem had gezocht. Ik bedoel, Giovinazzi is ook geen Formule, toen nog GP2 was het toen nog, GP2 kampioen geworden. Die werden dan wel tweede in het kampioenschap, oké. Nee, ik wilde eigenlijk eerst even hebben over... ik vind het afbruikrisico bij Haas groot. En ik vind wel dat ze een enorm risico met hem nemen. Omdat je gaat volgend jaar rijden in een auto waarvan ik durf... 100% zeker weet dat dat volgend jaar de slechtste auto van de grid is. Daar ben ik van overtuigd. Want er zit gewoon weinig vibe in Haas qua ontwikkeling. Ze zijn compleet afhankelijk van hoe de Ferrari-motor volgend jaar gaat zijn. En ook wat ze zelf nog kunnen doen. Ze zitten toch een beetje in die overgangsfase. Dat ze echt uitkijken naar 2022, weet je wel. En dan zit je volgend jaar in een team met een coureur... waar Schumacher niets aan gaat hebben, aan Nikita Mazepin. Want hij is waarschijnlijk beter dan Mazepin. Maar Mazepin kan hem ook niets leren. En als ik dan even naar Alfa Romeo kijk... met Giovinazzi en Räikkönen, die zijn inmiddels een soort van vrienden geworden. Wat op zich best wel uniek is, dat je bevriend kan raken met Kimi Räikkönen. Er zijn er niet veel die dat op de grid kunnen zeggen. Vettel misschien nog. Ik heb het idee, en dat zegt Giovinazzi ook zelf, dat hij heel veel leert van Räikkönen.
Ja.
En dat helpt hem. En ik denk dan, waarom zetten ze dan Schumacher naast Mazepin bij Haas? Ik vind het een domme keuze, eerlijk gezegd. Ik denk dat het... Kijk, iemand met zijn reputatie die de sport binnenkomt... die moet wel meteen een beetje gaan presteren. Ook omdat, wat Patrick net zegt... Hij is niet de toptalent, is hij gewoon niet. Klaar, daar kunnen we gewoon heel, heel reëel over zijn. En dat je dan ook nog eens in een niet zo goede auto komt... Ik vind het... ik weet niet.
Ik denk dat het scenario
dat hij de Formule 1 inkomt... en dat dat uiteindelijk moest gebeuren...
Ja?
Dat onderschrijf ik allemaal wel. Maar op deze manier, met deze teamgenoot, bij dit team... Ik weet het niet. Ik vind het riskant voor zijn carrière. Ik snap eigenlijk niet dat hij daar zelf mee akkoord gaat.
Nou, ik denk dat je het anders kan zien. Omdat als Mick Schumacher daadwerkelijk beter is dan Nikita Mazepin...
Maar wat voor referentie is Nikita Mazepin?
Nou, daar gaan we het zo over hebben. Ik heb namelijk zijn carrière... Ik heb even zijn Wikipedia bekeken. Ja. Maar dat
de hele carrière door.
Maar dat mogen we niet hebben nu.nl. We mogen niet op Wikipedia kijken.
Tuurlijk wel.
Dat is geen bron.
Nee, dat is geen bron. Maar goed, maar aan de andere kant, je kan het ook zo bekijken... dat Mick Schumacher is misschien wel aantoonbaar beter dan Nikita Mazepin. Ja. Als je hem naast Mazepin zet, wordt hij elke race beter dan Mazepin.
Ja, maar we weten nu al dat hij beter is dan Mazepin. Dus wat voor referentie is dat dan?
Nou, dat hij dus elke race wel kan laten zien... Okay,
dat hij nog steeds beter is dan Mazepin.
Er is maar één referentiepunt. Dat is allebei de prestaties in die Haas.
Ja,
als hij veel beter scoort dan Mazepin, weet je het al.
Zeg mij geen zak. Net als dat Russell nu naast Latifi rijdt. Daarom vind ik het ook extra leuk dat Russell deze kans krijgt. Naast Latifi. Ja, wat zegt het? Latifi is de langzaamste coureur van de grid. Dat zien toch alle teambazen weten. Het is geen referentiekader. En dat is Mazepin, denk ik, ook niet.
Maar we zeggen nu toch juist dat George Russell is zo'n toptalent... omdat hij al 36 keer zijn teamgenoot heeft verslagen. En eerst was het Robert Kubica.
Ja, maar dat vond ik belangrijker. Want Kubica, daar weet ik ook niet helemaal meer van... hoeveel hij waard is. Maar dat hij nu Latifi staat steeds. Ja, dat vind ik echt... Dat is totaal waardeloos.
Je moet ook laten zien dat je stabiel bent. En dat Russell elke keer... Kijk, hij hoeft maar één keer te crashen in Q3. In de kwalificatie van Q1, sorry.
Nou ja, het kan ook goed uitpakken. Hè. Je hebt verschillende topcoureurs die... begonnen zijn bij de minorities van deze wereld. Kijk naar Fernando Alonso. Hè? Die had ook een auto waarmee je eigenlijk helemaal niks kon. Kijk, als iemand echt heel, heel goed is... En je komt dan bovendrijven in zijn auto...
Dat is dus het probleem. Dan denk ik voor hem, dat is hij niet, denk ik. En hij is ook nog eens een diesel. Dus dan zit hij volgend jaar... Hè, en die, iemand die langzaam op gang komt... dat hebben we gezien in de Formule 3 en in de Formule 2. Met
Schumacher bedoel je?
Schumacher, ja.
Ja.
Dus iemand die langzaam op gang komt... zit volgend jaar in, denk ik, de slechtste auto van het veld... naast een teamgenoot waar hij niks aan heeft. Ja, ik vind het gewoon een risico.
Ja.
Maar
waarom hebben ze hem eigenlijk niet bij Alfa gesteld?
Omdat Giovinazzi daar al zit.
Ja, dat begreep ik eigenlijk ook niet. Ja. Ik had het wel verwacht.
Ja, dus toch de Ferrari-banden zijn er te slap dan. Moet daar zo.
Ik denk niet dat de Ferrari-banden te slap zijn, eerlijk gezegd. Want anders hadden ze hem überhaupt niet nu nog een ander plekje voor hem gezocht.
Nee, maar Schumacher heeft toch veel meer potentie dan Giovinazzi? Sorry. Zo, ja. Voor de voorzitter.
Ja, voor de voorzitter van de fanclub. Sorry, Joost.
Nou, weet ik niet.
Tuurlijk wel.
Ja, maar dat...
Als jij Schumacher heet en jij bent Formule 2 kampioen...
Als een naam,
toch... Ja, maar dat is toch veel interessanter voor Ferrari... om ervoor te zorgen dat hij een mooie carrière heeft... dan dat Giovinazzi dat heeft.
Blijkbaar niet. Giovinazzi die krijgt gewoon nog een kans dit seizoen.
Ik heb een stelling voor Patrick. Ja. Is Mick Schumacher beter dan Lance Stroll?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen... dat weet ik nog niet.
Nou, ik had
maar
al
dat weet
antwoord
je dan
verwacht.
Toch ook niet van Giovinazzi of Schumacher?
Nee, maar ik vind wel... althans, voor Ferrari is het natuurlijk interessanter... om die Schumacher daar neer te zetten.
Ja. Nou ja, blijkbaar vinden ze het zo interessant... dat ze dus nog een extra plekje voor hem hebben gezocht bij Haas.
Ja.
Want dat heeft Ferrari gewoon geregeld.
Dat vind ik dus gek. Maar goede vraag was.
Ik denk dat het eerder het probleem bij Alfa Romeo was... dat tot Räikkönen nog een jaar doorgaat.
Ja. Over Räikkönen gesproken. Ik dacht namelijk, hoe vet is het namelijk voor Kimi Räikkönen en Fernando Alonso, die natuurlijk volgend jaar weer terugkomt in de Formule 1,
ja,
dat zij weer gaan racen tegen een Verstappen en een Schumacher.
Ja, geweldig.
Dat zijn de enige twee van de grid die daar al tegen geraced hebben, ja, in het verleden.
Ja.
Die gaan dus weer tegen een Verstappen en een Schumacher misschien wel inhalen. Of gepasseerd worden door een blauwe vlag.
Alonso zal daar misschien nog iets leuks over zeggen. En Räikkönen heeft één keer gezegd van dat in een persconferentie dat hij toen samen met Verstappen van ik heb tegen zijn vader gereden. En dat was dan ook wel wat Kimi daarvan vindt. Voor de rest. En die houdt zich voor de rest echt niet bezig met dat soort dingetjes, denk ik.
Nee. Oké.
Okay. Maar nou, wel leuk die Schumacher gewoon. Gewoon echt...
Een leuke gozer ook, toch?
Nou ja, gewoon echt... Ik ben zelf opgegroeid met Michael Schumacher, hè, absolute Kijk, held. Ja. Posters van die man naar mijn bed gehad.
Ja.
Triest natuurlijk hoe het allemaal gelopen is. En dan toch zo'n jong broekie. Het is natuurlijk voor hem ook heel moeilijk geweest. Om zonder zijn vader is er nog wel, maar volgens mij heeft hij niet... Ik denk niet dat Michael hem echt goede feedback kan geven over hoe je zijn auto...
Ja, dat weten we gewoon
nou,
niet.
Weten we niet.
Nee.
Maar ik denk het niet. Maar je wordt er continu mee geconfronteerd als je op zo'n circuit loopt. Heel bijzonder gewoon dat hij het toch gered heeft en dat het nu gaat gebeuren.
Ja, prachtig. Dat is zeker, absoluut. Dan toch even over Nikita Mazepin. Dat kan wel eens in potentie de nieuwe Latifi of de nieuwe Lance Stroll worden. Ik heb even dus in zijn Wikipedia gedoken. Ik ga het gewoon zo eerlijk zeggen. Er wordt een beetje een lang verhaal, maar het laat even zien hoe goed hij nou eigenlijk is of hoe slecht hij is. Ik denk dat heel weinig mensen hem kennen. Bijvoorbeeld in de Formule 3 in 2016, want mensen doen alsof hij al heel lang in de Formule 2 rijdt. Maar dat valt dus echt wel mee.
Mensen doen, ja, oké.
Okay. Nou, jij zei het trouwens zelf nog, Joost, dat je het gevoel had dat hij al jaren in de Formule 2 rijdt.
Je bedoelt gewoon mij, toch?
Oh ja, klopt. Ja.
Ik dacht het ook.
Ja, ik denk dat heel veel mensen dat wisten. Ja. Bijvoorbeeld in de Formule 3 in 2016 werd hij laatste in het rookie-kampioenschap.
Keurig.
Bijvoorbeeld. Eindigde 20. Wie won dat kampioenschap destijds?
2016 Formule 3.
Was dat Lance Stroll?
Dat was Lance Stroll, ja.
Ja.
Die reed hem bij Prema.
Ja,
ja, maar dan denk je ook van, oké, prima. George Russell werd dat jaar derde. Dan denk je, nou oké, de tegenstellend van Russell. Maar Russell was weer de teamgenoot van Nikita Mazepin.
Okay, ja.
En Mazepin werd dus 20ste in het kampioenschap. Zeg maar even wat. In de Formule 3 in 2017, nou, het ging iets beter, werd hij al 10e. Lando Norris won dat jaar het kampioenschap. Nou, kijk even verder. De GP3 in 2018, dus oftewel de Formule 3 in 2018, werd hij tweede.
Keurig.
Dus er zit een stijgende lijn in.
Ja. Bij AT reed hij toen, topteam.
Ja, dat jaar won Antoine Hubert.
Oké.
Okay. Dus was destijds ook gewoon een groot talent.
Zeker.
Nou, dan kwam je eindelijk in de Formule 2 in 2019 in de ART.
Ja.
Werd hij 18e in het kampioenschap met 10 punten meer dan Mahavir Raghunathan. Nou, voor de mensen die
om maar zijn naam te noemen. Ja, dit is name dropping hoor. Je dat,
Ja, de Raghunathan is misschien wel de slechtste coureur ooit in de Formule 2.
Zou kunnen.
Ja, maar dan denk je, oké, 18e in de ART, dat is matig. Maar wie won dat jaar het kampioenschap?
Nick de Vries.
En waar reed hij in?
In een ART.
Nou,
ja.
Snap je, weet je waar ik naartoe wil?
Ja, maar Nick de Vries had toen wel wat meer ervaring.
Ja. Jawel, klopt. Maar die dat
Frits van Amersfoort, hij zegt, ja, het is wel relatief makkelijk om succes te kopen in de Formule 2-klasse. Dus als jij gewoon altijd maar bij topteams rijdt, hè, wat de prema's van deze wereld en ART.
ART was dat.
Dan kan je met weinig talent een succes van jezelf maken. Schumacher heeft ook met topteams gereden natuurlijk. Maar je ziet het, die Mazepin heeft het ook gedaan en hem is het dus niet gelukt. Terwijl dat eigenlijk wel zou moeten.
Ja. Nee, maar dus, en om het even af te maken dan, in de Formule 2 dit jaar, derde in het kampioenschap. En hij staat wel gewoon boven mannen als Schwartzman en Tsunoda. Won races in Silverstone op Spa en afgelopen weekend nog de sprintrace in Bahrein.
Ja, maar dan zeg je wel twee jongens die allebei in hun eerste jaar zitten.
Dat klopt
ook wel. Het eerste jaar, tweede jaar bij de Formule 2 altijd wel. Als je in je eerste jaar meteen heel goed bent, dat is Leclerc volgens mij, heeft maar eenjarig Formule 2 gereden.
Oeh, dat zou wel kunnen.
Zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. Maar dat zijn echte klasbakken. Hamilton volgens mij ook GP2 zit. Nou, hoe dan ook. Maar
Van Doornen.
Ja, Van Doornen.
Ja, we hebben het erover gehad. Ja.
Ja. Nee, dat is gewoon. Maar je moet in de juniorklasse moet je ook weer niet al te veel naar kijken. Hoor. Nee. Het blijft heel erg lastig. We hebben het gezien met Kamui Kobayashi, die in de Formule GP2 was en toen
Klopt,
nog
ja.
echt geen knip voor de neus waard was. En hij kreeg een kans om een keer in te vallen bij Toyota, zeg ik nu uit mijn hoofd. Ja, volgens mij een Toyota. En toen deed hij het hartstikke goed. Een Formule 1 carrière aan overgehouden. Dus ja, weet je. We gaan het zien, maar...
Maar is dit nou een typische pay driver?
Ja, ja, zeker. Dat is evident.
Dat wilde ik er eigenlijk mee concluderen.
En
dit is al dus de derde echte pay driver op de grid.
Precies, ja, daar wilde ik naartoe. Want
ja.
Die Nikita Mazepin, hoe heet zijn vader ook weer, weet je?
Mazepin heet hij ook.
Ja, Mazepin.
De heer Mazepin.
De heer Mazepin, ja.
Dimitri heet hij volgens mij.
Oh, Dimitri. Ja, klopt. Ja, ja, klopt, klopt. Ja.
Maar die verhaal hoor je natuurlijk ook, dat dit gewoon een voorzetje is. Dat hij Haas gaat kopen straks, als dat over 1 of 2 jaar. Was al dicht bij het afkopen van Force India toen. Nou, die ging naar Lawrence Stroll. Volgens mij is Mazepin nog steeds in rechtszaken verwikkeld met de oude Stroll. Hè. Dat gaat ook niet helemaal lekker.
Miljardairs tegen elkaar.
Ja. Maar stel je voor dat hij ook Haas gaat kopen. Hè? Ook met het idee, nou, dan gaan we daar Mazepin in zetten. Ik vind dat het dan wel een beetje ver begint te gaan. Dan hebben we 2 teams met een eigenaar. Hè? Dan kan je zeggen van ja, heel goed dat die teams overeind gehouden worden, hè, door Stroll en Mazepin.
Ja, Patrick, dat is heel goed.
Ja, maar die zetten dan wel weer hun eigen zoontje in een van die auto's. En ja,
ik vind anders zouden ze het niet doen, ja, dat is het gelul.
Wat? Ja, maar ja, het is wel de koningsklasse van de autosport, weet je. Ik vind dat er wel dan op een gegeven moment andere krachten moeten gaan spelen of zo. Dat misschien niet helemaal meer gaat kunnen.
Maar heb je liever
of
dat
het systeem toch gewoon een beetje verknipt is.
Maar het is of dat of 16 auto's op de grid.
Nou ja, kijk, jammer dat een Ecclestone er niet meer zit. Want die had misschien ooit nog wel zelf iets bij kunnen lappen. Of in het belang van de sport. Om zo'n team overeind te houden. Wat hij ook vaak achter de schermen gedaan heeft.
Maar ja, dan ga je er nu al vanuit dat Mazepin inderdaad Haas over gaat nemen.
Ik denk dat die kans heel groot is.
Ja. Wel meerjarig contract getekend, hè? Beide mannen. Overigens.
Ja.
Dat zegt ook wel wat.
Voor 2 jaar. Ja, ik vind het heel... Ja.
Ja.
Ik voor Schumacher begrijp ik, maar voor Haas, ik vind het... Nee.
Oké, okay, nou, dan maak ik het rondje af qua transfers. Pietro Fittipaldi.
Ja.
Is de 4e Fittipaldi in de Formule 1.
Ja, naast Emerson, Wilson en Christian Fittipaldi.
Prachtig, heel goed. Dat was eigenlijk een quizvraag. Nou, dat kan ik weggooien. Wat vind je daarvan, Joost?
Ja,
hij vervangt natuurlijk Romain Grosjean,
ja,
uiteraard.
Er is voor Haas dit weekend volgens mij en dit seizoen niks meer te winnen.
Nee.
Dus ze zoeken gewoon iemand die het team kent en die auto over de streep brengt, één stuk.
Dat is het.
En dat is het, ja. En dat kan niet.
Want wij kennen hem helemaal niet. Want hij heeft ook geen Formule 2 gereden, geloof ik.
Nee.
Zijn palmares zijn
Het is heel matig. Het is absoluut geen Formule 1 materiaal. En wat Joost zegt, hij zit daar alleen maar omdat hij in de afgelopen jaren iets van 7 testdagen voor Haas heeft gehad en dat hij het team kent. Maar verder is het natuurlijk, het is raar dat zo'n jongen in de Formule 1 rijdt. Ik denk dat je er heel erg moet genieten. Want,
Ik ging ook even op zijn Wikipedia kijken om het toch even af te maken. Hij reed afgelopen jaar de Formule 3 kampioenschap, maar dan de Aziatische variant. Je hebt de Europese variant en bla bla bla. Toen werd hij vierde in het kampioenschap.
Yeah.
Maar 5e werd Nikita Mazepin. Die reed er ook in mee. Maar, zeg ik het nou goed? Nee, hij werd 6e, geloof ik. Oh shit, ik heb het niet goed opgezocht.
Ja, hij maakt helemaal niet uit.
In ieder geval, wat ik wel wil zeggen is dat
hij...
Niet
heel Wikipedia door te nemen.
Nee, dat klopt. Nee, maar Jamie Chadwick werd 4e.
Ja.
Daar eindigde hij dus achter.
Ja. Ja. Maar zij is wel goed, hoor.
Maar dat is een vrouw.
Ja.
En
wat wil je daarmee zeggen?
Nou, dat voor mannen in de... Volgens mij heeft Robert Doornbos het ook wel eens beaamd bij het Formule 1 café. Dat het toch wel een beetje een dingetje is als je een vrouw verliest.
Reken maar dat een ego daar een deuk van opleept.
Maar Jamie Chadwick is goed.
Is gewoon
zeker,
heel
erg goed. Zeker, die is ook bij Williams in de stal. Ik vind het eigenlijk wel jammer dat ze haar niet hebben genomen.
Ja. De winnaar ook van die W-series.
De
vrouwelijke Formule 1.
Ja,
ik weet niet of zij goed genoeg is voor de Formule 1, dat moeten we nog zien. Maar dat zij kan sturen, dat heeft ze al lang al bewezen. Dus hartstikke leuk, toch?
Dat kampioenschap werd trouwens gewonnen door Joey Alders, een Nederlander. Mag ook gewoon gezegd worden.
Ja,
maar vinden jullie het goed dat Grosjean nog... zou die nog in Abu Dhabi moeten gaan rijden?
Ik denk dat hij gewoon lekker terug naar Frankrijk moet gaan.
Nee.
Lekker stokbroodje gaan eten daar.
Ik vind dat Grosjean wel een prima afscheid verdient.
Laten we zeggen, als het kan.
Oh nee, hij verdient het wel. Maar als ik hem was, zou ik denken... dat is allemaal leuk. Hoe mooi is het ook dat je carrière is beëindigd met zo'n... En dat je dan denkt van... Zo,
ja, maar toch...
We hebben het overleefd. Ik ga naar huis.
Dat is het verschil tussen ons en Formule 1-coureurs. Die denken niet zo, denk ik.
Nee, dat denk ik zeker.
Ja, maar hij heeft zijn portie geluk in het leven wel gehad nu, hoor.
Ja, ik denk dat hij wel klaar. Omdat hij wel... Ik had met 9 levens, maar hij zit wel op 8,5 nu.
Denk ik dus ook. Ja. Ik vind het trouwens wel bizar. Iedereen heeft die beelden wel gezien afgelopen week. Zijn handen helemaal ingepakt.
Ja.
Maar dus eigenlijk de enige echte blessure die hij heeft overgehouden aan zijn crash... is door het vastpakken van de vangrail.
Ja, en ik denk ook de halo zelf. Want die moet je ook vastpakken.
Oh, die moet je ook nog vastpakken. Ja. Dat ook nog heet is.
Anders kom je er echt niet uit. Dus,
maar dat is toch bizar. Dat eigenlijk de enige blessure waardoor je niet kan rijden.
Ja, maar ik begreep dat dat ze dus overals hebben... die ze sinds dit jaar hebben die 20 seconden de brand moeten kunnen weerstaan.
Ja.
En de handschoenen 10 seconden.
Oh.
Dus omdat die overal zijn er wat zwaarder van geworden. En die handschoenen, dan hebben ze niet de vingervrijheid om lekker te sturen. En de knopjes op stuur in te drukken.
Oh.
Dacht dat dat de reden was. Nee,
ik vond het zelfs nog
maar als ik die handen zou zien, dan denk ik niet. Die kan over een week al in de auto in Abu Dhabi zitten.
Maar je weet ook niet wat eronder zit.
Nee, dat is ook zo. Maar als ik het zo zie, dan denk ik in ieder geval...
we gaan met een paar blaren rijden, lijkt me niet fijn.
Had wel een interview op de Franse televisie had hij nog gegeven ook over dat hij... Hij was niet emotioneel, maar hij zag wel dat hij erg geschrokken was. En dat hij zei ook van ja, toen ik vast zat in die auto, hij zegt ik probeerde uit de auto te klimmen, maar toen merkte ik dat er iets tegen mijn hoofd zat.
Nee joh.
En dat was dus die vangrail.
Ja. Oh, ja. Oké. Okay. Ja, nee, zie maar wat voor geluk die heeft gehad.
Ja,
op de Twitters en op de Instagram van Haas staat nog een filmpje dat hij alle mensen ontmoet die hem gered hebben.
Ja, geweldig.
Onder andere ook met die mensen uit de safety car.
Of de medical car.
Uit die medical car, dat is het inderdaad. Maar ook de man, iemand uit Bahrein, die gewoon die hele baan over is gestoken, terwijl de coureurs nog op de baan reden.
De race nog bezig was, ja.
Ja, en die gelijk die brandblusser pakte.
Ja. Ja. Maar dat wist ik dus niet, want wij hadden het de laatste over met die marshals. Maar deze marshals krijgen dus wel allemaal betaald. Dit zijn allemaal mensen uit het leger ook. En die,
klopt, en hij had ook een brandweer badge om.
Ja, die kerel die heeft dus ook een promotie gehad.
Ja.
Die dat gedaan heeft, ja, dat toch wel mooi.
Terwijl je vorige week nog zeiden van wat een sukkel, omdat hij zijn brandblusser niet aankrijgt.
Ja, maar dit is dus ook weer een andere Marshall-tak, want dit zijn gewoon militairen zijn dit eigenlijk gewoon die ernaast staan dus.
Ja, blijkbaar. Ja, ik zag het ook.
In veel landen heb je natuurlijk gewoon een autosportcultuur dat er gewoon best wel een grote club Marshalls is, met vaak ook wel een vereniging.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat in Bahrein er niet is en dat ze daarom die pool van mensen...
misschien wat meer geld is. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat op Zandvoort is eigenlijk. Misschien moeten we daar ook eens in.
Volgens mij zijn dat wel gewoon vrijwilligers.
Ja, dat zijn gewoon
Dat denk ik dus ook, ja.
Ja.
Nou, hopelijk... goed. Ze hebben goed gehandeld in Bahrein. Dat is gewoon wat duidelijk is. Ook nieuwe maatregelen op het circuit. Bandenstapels nu in die beruchte bocht.
Ja.
Bocht 3.
Ja.
Dus ze kiezen daar toch voor. Niet andere zaken.
Nou, dat is voor nu even de oplossing, denk ik.
Nou ja, goed. Ze hebben een week lang over kunnen nadenken. Als ze echt iets veiligers hadden willen doen, hadden ze dat echt wel kunnen doen.
Nou, en
maar ook niet zonder risico, denk ik. Ik denk dat ze ook vooral heel erg geschrokken zijn. Dat is nu ook het verhaal wat je hoort. Hè? Hoe is het in hemelsnaam mogelijk geweest dat die vangrail in twee is gespleten? Ja, dat... Dat kan natuurlijk.
Dat moet er onderzocht worden. En de FIA is zeker nog wel 8 weken bezig, zeiden ze zelf, voordat er een conclusie komt. Wat betreft het onderzoek naar de crash van Grosjean. Dus ja, dat er nu al ver doorgevoerde maatregelen van komen, dat kon je niet echt verwachten.
Maar je weet, je hoorde ook wel een beetje van, je weet ook niet helemaal zeker of zo'n bandenstapel wel 100% veiliger was geweest. Voor hetzelfde geld schoot hij eronder of gebeurde er nog weer wat. Ja.
Ja.
Nou ja, we hebben het gezien een keer.
Het is veiliger dan dit.
Dirty.
Met Carlos Sainz in Sochi. Die ging ook met zijn neus door de vangrail heen. Niet met de hele auto, maar wel... we gaan het zien.
Op de boordradio dat hij helemaal in paniek raakte.
Pro-tech barriers, toch, die ervoor stonden?
Tech Pro. Maar die stonden daar inderdaad. Volgens mij banden en Tech Pro.
Ja.
Ja, ging er even goed doorheen. Maar dat was al aan het eind van een lang rechtstuk. Dus dat had iets meer tempo in het autootje.
Ja, over tempo gesproken. En we gaan het ook even hebben over tempo in deze podcast. Is het de moeite waard om het bumpertje van het weer in te starten?
Ik krijg net een berichtje door. Gelukkig.
Is het de moeite waard? Gaan
sneeuw.
We het doen?
Schijnt
het
gaan sneeuw in.
Kom maar door.
Oké, nou, dat is toch ook wel een leuk bumpertje. Dus dat is dan in ieder geval de moeite waard. Heb je ook echt wat te melden?
Nou, contactpersoon bij werkplaatsen vandaag, Wilfred Jansen, die stuurt nu het berichtje door. Het weer rond de Grand Prix van Sakir is niet heel schokkend dit weekend.
Dat meent hij niet.
Dus dan, dan weet je het wel. Hè? Als zelfs onze weervrienden dat al gaan zeggen, dan... Dan ben ik bang dat het inderdaad niet heel schokkend gaat worden.
Maar goed, vorige week natuurlijk 20% kans op regen.
Ja.
Ook tijdens de race.
80% kans op niet regen. Niet gebeurd. Het blijft in ieder geval vrijdag en zaterdag blijft het zo goed als zeker droog. Een kleine kans op een bui op zaterdag, maar niet heel groot. Temperatuur ligt rond de 26, 27 graden. Tijdens de race blijft het ook gewoon droog. Het enige noemenswaardige wat er nog wel van invloed kan gaan zijn, is dat de wind flink aantrekt ten opzichte van vrijdag en zaterdag.
Kans op nachtvorst.
En dat kan tijdens een race in de woestijn natuurlijk nog wel
dat kan wel leuk gaan worden.
De zand op de baan, dan wordt het glad,
dan
wordt het glijden.
Ja.
Turkije 2.0, daar gaan we.
Maar we hoeven niet te hopen op een verdwaalde bui in de woestijn.
Nee, jullie zeiden het al eerder deze podcast, het wordt moeilijk om te gaan voorspellen. We gaan toch een poging
maken. We hebben Jack Aitken nog helemaal niet genoemd.
Goeie.
Jack Aitken, we hebben nog 1 coureur op de grid. Zit je in allerlei Wikipedia-pagina's te puzzelen?
Niks over opgezocht wordt, Jack.
Jack staat volgens mij 10 nu in het kampioenschap.
We kunnen het wel even...
Omdat het niet live is, kan ik hem best wel even tussen...
We gaan gewoon door, we zitten toch lekker in.
Ja. Overvallen me ergens mee.
Ja, ja, nee, ja.
Laten we gewoon Jack Aitken gewoon gaan over Jack Aitken hebben.
Heel even kort.
Nee, en voor mijn gevoel, alsof ik zei in het begin, we gaan hier niet in knippen. Dit was voor mij zo'n beetje een knipmoment. Je hoort me ook nadenken.
Ja. Ja.
Zullen we gewoon niet in knippen? Dus nee, dit hebben mensen dus allemaal gehoord.
We houden het gewoon puur.
Maakt gereed uit.
Jack Aitken, ik heb Jack Aitken vorig jaar een race zien winnen op Silverstone.
Komt in de Williams terecht, op de plek van Russell. Dat wil ik niet benoemd hebben, sorry.
Ook eenmalige kansen gesproken. Ik denk ook niet dat het met Jack Aitken...
Nee, maar wat nou als hij sneller blijkt dan Latifi?
Dat wordt wel.
Want dat is hij namelijk.
Ja, maar dan nog.
Dus dan is het ineens niet belangrijk dat hij sneller is dan zijn teamgenoot. Maar als Schumacher sneller is dan Mazepin, dan is het wel belangrijk.
Ja, omdat het nog een bepaalde toekomst heeft. Maar Jack Aitken heeft geen toekomst.
Weet je niet?
Nou,
hij is geen miljardairsvader, dat kan ik...
Nee, hij is al best wel oud, hij is 25.
Ja, je hebt ook gelijk hoor. Maar...
Zijn palmaris loopt ook niet over van de goede resultaten.
Nee,
dus wel echt betreft... heel populair in Groot-Brittannië.
Ja, ook door de WTF1 ook, waar hij vaak zit, volgens mij.
Volgens mij is dat echt een coureur die af en toe zijn dag heeft, dan is hij heel goed, maar heel vaak ook niet zijn dag heeft.
Ja, en omdat hij ouder is, heeft hij gewoon meer ervaring. Dus tuurlijk doet hij het dan beter. Wat we eigenlijk ook met Nyck de Vries zagen.
Ja, ik denk dat dat daar wel van op toepassing is. Nou, dat is zover neer Jack Aitken.
Nou,
ik denk dat
hij hier zit. Ja. Nou, kunnen we dat eindelijk gaan voorspellen?
Ja.
En dat doen we natuurlijk aan de hand van het Nusport GP-spel. Jullie zeggen het al, het wordt heel erg moeilijk. Patrick, doe toch een poging.
Ik heb een mooie theorie.
Geweldig.
Ik denk dat Verstappen gaat winnen. Ik denk dat Bottas die gaat toch nog wel pole pakken. Maar die bezwijkt vervolgens bij de start onder de druk. Verstappen pakt de leiding. Bottas heeft weer een hele waardeloze start. Valt ver terug. Russell start van P3. Verschalkt ook Bottas meteen.
Zo.
Verstappen wint dus. Russell tweede. Bottas gaat het podium niet halen. En dan denk ik toch dat Ricciardo het podium meegaat. Ja,
oké. Okay. Het is bijna geen voorspelling meer, maar een fantasie. Maar het zou nog kunnen ook.
Ja.
Joost, heb jij ook wat is jouw fantasie?
Mijn fantasie is... mijn voorspelling, letterlijk, is dat beide Ferraris Q3 niet gaan halen, sowieso. En ik denk misschien zelfs wel Q2 ook niet. Maar je hebt... Hoeveel gaan er ook weer uit in Q1? 50. Vijf. Dus er moet één Ferrari-motor gaat erdoor. Dat wordt dan waarschijnlijk wel Leclerc. En dan het wordt echt een drama weekend voor Ferrari dit weer.
Door de lange rechtstukken.
Ja.
Ja.
Ik denk dat Bottas gaat winnen vanaf pole. En dat Verstappen tweede wordt en Russell derde.
Oké.
Okay, heel saai misschien, maar...
ik hoop gewoon voor Russell heel erg.
Ja, zeker.
Ja, we moeten ook even bij stilstaan. Want Russell gaat sowieso, als hij niet uitvalt, zijn eerste punten in de Formule 1 pakken.
Ja.
Beetje vals spelen natuurlijk op deze manier.
Waarom?
Nou ja, toch. In de Williams is het niet gelukt.
Het is een beetje een soort cheatcode gebruikt.
Ja,
weet je wel.
We hadden gewoon maandag hadden we geld in moeten zetten. Op dat Russell die Grand Prix zou gaan winnen toen hij nog bij Williams reed.
Zo, inderdaad ja.
Dat is echt een gemiste kans geweest.
Wow, maar daar was je... Ja.
Nou ja, dan moet hij mis nog winnen.
Volgens mij was de quote dan 1001 geweest, toch? Dat is toch zo'n...
Ja, of dat hij op het podium, dan ga je al naar de 3-400.
Ja, maar dat hadden ze nooit toegestaan, denk ik.
Jawel.
Nou, dat was inderdaad wel een goede...
Ik heb het toen met Verstappen gegaan dat hij naar Red Bull ging.
Echt?
Ja.
In Spanje?
Ja.
Wat won je toen?
€450.
Nee joh, echt?
Ja. Ja, dat heb je toen weer een ander zinloos.
Is allemaal opgegokt, ja.
Ja, precies.
Ja. Oh, grappig joh. Is het wel legaal om dit aan te prijzen eigenlijk?
Oh ja.
Gokken is slecht, doe het niet.
Nee, is waarloos.
Ja, 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 ja.
Doen wij ook allemaal niet.
Nee.
Moet even gezegd worden dat de race om... eerst de kwalificatie is om 3:00. Daar is niet heel veel af.
6:00 toch?
Of 6:00, sorry. Klopt, 6:00.
Ja.
En de race is ook om 5:50.
Ja.
Dus bord op schoot.
Het is om 6:00, ja.
Ja. Ja, Patrick, ja, het is een lange avond voor je.
Wat? Ja, ik heb het verkeerd. Het staat verkeerd op bij ons op de site.
Ja, dat klopt. Ik heb namelijk dat stukje ook gekopieerd. En ik zie daar ook 3:00 staan. Terwijl de derde vrije training begint om 4:00.
Weet je wie dat getikt heeft?
Ben jij dat?
Ja. Slecht zeg.
Ja.
Nou, het had toch erg kunnen zijn dat je hier om 2:00 binnen zou komen zaterdag om het live vlog op te starten.
Ja, dat was helemaal erg geweest. Nee, dus 6:10 is dus de race. 18:10, ik zeg het nog maar een keer.
Ja.
Betekent dus bord op schoot.
Bord op schoot, geen studiosport.
Geen studiosport deze keer.
Formule 1.
Formule 1, mooi. Dat was hem weer voor deze week. Ben ik nog iets vergeten?
Nou, de kans
Jack Aitken.
Jack Aitken, dat de kans dus best groot is dat als Grosjean Abu Dhabi niet rijdt, dat Mick Schumacher dan al in de Haas zit.
Oh ja,
goed. Dat is een aannemelijk scenario.
Oh.
Niet leuk voor Pietro Fittipaldi, maar dat is nog een leuk scenariootje. Ja. En we weten eigenlijk ook niet hoe lang Hamilton uitgeschakeld is natuurlijk.
Het kan best
zijn dat hij in Abu Dhabi ook nog niet mee kan doen.
Want als dat zo is, dan
Perez was toen natuurlijk ook 2 races aan de kant.
Klopt, ja. Ja.
Ja. Maar daar gaan we het maandag weer over hebben.
Precies, we hadden nog één vraag binnen van Patrick Schmid. Met SCH. Van, wat vinden jullie eigenlijk van dat ze dan op een andere layout hebben gereden? Want in Oostenrijk hebben ze op dezelfde layout gereden.
Ja.
En op was het ook weer Silverstone natuurlijk ook gewoon hetzelfde.
Ja.
Ja, is het dan wel echt leuker? Of hadden jullie toch liever de oude layout gezien?
Nee, nee, dit is toch veel leuker.
Variatie,
twee keer hetzelfde, ja.
Vind ik denk dat in Oostenrijk kan het niet eens, een andere layout. En Silverstone heb je wel... Een
korte, toch?
Ja, die korte. Ja. Maar Silverstone had dat ook gekund. Ja.
Daar had je ook buitenom gekund, toch?
Ja, daar heb kan je volgens mij...
Beetje de oude layout.
Ja, je hebt daar in ieder geval verschillende layouts. Dat had daar gekund.
Ja.
Maar hierin kan het heel makkelijk.
Ja.
Waarom niet?
Het is eigenlijk wel zo, deze layout is bedacht om de kalender vol te krijgen.
Ja.
Maar dat is al lang gebeurd. Dus eigenlijk is het een beetje een nutteloze Grand Prix, behalve dat het gewoon leuk is.
Nou ja, goed, het is toch weer één meer. En het zijn er 22 en dat zouden we eigenlijk hebben dit jaar. Dus,
ja. Ja, nou helemaal leuk. Nou, Patrick Schmid, bedankt voor het mailen. Dat heeft hij gedaan naar podcast@nu.nl. Daarom behandel ik ook de vraag, want we zien het echt wel als je mailt.
Ja.
Dus dat kan altijd. Voor andere vragen kan je natuurlijk ook terecht via Twitter, @deboordradio of #deboordradio of #boordradio. We zoeken er allemaal op en dan komt het allemaal wel goed. Voor de rest zou het ook nog leuk vinden als je een recensie achterlaat op Apple Podcast, Spotify of jouw favoriete podcast app. En staan wij nou in jouw Spotify Wrapped? Dat is zo'n jaaroverzicht. Laat het ons vooral nog even weten. Vinden wij leuk om te zien.
Jij stond wel niet voor mij.
Ja, bij mij ook. Ja.
Niet als ik luister geen podcast op Spotify. Ik vind het een waardeloze app om podcasts op te laten.
Ben ik het wel een beetje mee eens.
Oh ja?
Ja. Ja, dus als je hebt, je hebt veel mooiere podcast-appjes, dat je gewoon je afleveringen zo onder elkaar zet. En,
ja.
Nee, ik vind het echt een waardeloze app voor podcast.
Goed, als je dan toch betaalt voor Spotify, is het voor het gemak altijd wel handig. Dus heel veel mensen zullen dit doen via Spotify. Dat weten wij ook.
Oké.
Ja, bedankt voor het luisteren weer.
Tot maandag.
Tot maandag. Tot dan. Ja.